Hey, leuk dat je luistert naar mijn podcast De Kracht van de Introvert. In dit tweede seizoen ga ik in gesprek met diverse experts over thema's die raken aan introversie. Voor deze aflevering heb ik gesproken met Dane Bodeus. Vandaag heb ik te gast Dane Bodeus. Zij is onderzoeker bij Fontis en ze is daarnaast ook verbonden aan het kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen. Ik ken haar via Fontis, maar ik heb ook afgelopen zomer haar boek gelezen, Schaamteloos Nieuwsgierig.
Ja.
Ja, leuk om je te spreken vandaag.
Dankjewel.
Ik heb natuurlijk je boek gelezen. Waar ik wel benieuwd naar ben, is waar komt die fascinatie vandaan voor dat thema nieuwsgierigheid?
Ja, eigenlijk vanuit heel veel verschillende hoeken merk ik dat heel veel ervaringen zo eigenlijk tot dit thema leiden. Ik denk wat toch wel het meest belangrijk is dat ik vanaf jongs af aan gewoon heel erg hield van hele nieuwsgierige, creatieve, ondernemende mensen. Dus ik had niet, weet je, veel kinderen hadden een idool, een popidool of zo. En voor mij, ik werd gewoon echt heel erg blij ook van volwassenen en jongere mensen die gewoon heel nieuwsgierig waren en gewoon allemaal rare dingen deden. Dat vond ik gewoon heel erg leuk en interessant.
Ja, want je bent zelf ook heel nieuwsgierig, hè?
Ja, nou dat had ik dus eigenlijk eerst helemaal niet zo in de gaten, hoe nieuwsgierig ik was. Maar dus dat kan je denk ik wel zeggen, dat ik inderdaad ook aardig nieuwsgierig ben. En dan vooral ook dus nieuwsgierig naar nieuwsgierige mensen. Wat houdt hen bezig? Waardoor zijn zij in staat om zo vol passie overgave bezig te zijn met iets en ook om het met gewoon heel erg veel verschillende dingen bezig te zijn. Dat vind ik ook altijd heel erg leuk om te zien.
In jouw boek heb je het ook over verschillende soorten nieuwsgierigheid, hè? Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, er zijn natuurlijk allemaal verschillende theorieën en testen voor nieuwsgierigheid. En meestal gebruik ik een test van Cash Den. Die heet de Five-Dimensional Curiosity Test Revised. En eigenlijk onderscheidt hij 6 dimensies. Maar als je het heel erg plat wilt slaan en de korte versie wilt doen, dan zijn er eigenlijk 2 basisvormen van nieuwsgierigheid, of ook 2 bronnen van nieuwsgierigheid. En 1 daarvan is een tekort aan informatie, die zorgt dat je nieuwsgierig wordt. En de ander is eigenlijk gewoon de behoefte aan plezier of arousal. Dat je lekker geprikkeld wordt en dat je je daar prettig door voelt. Dus dat zijn echt de 2 basisvormen van nieuwsgierigheid.
Ja, ik weet niet of je mijn vorige podcast ook geluisterd hebt, maar die ging dan over verschillende soorten prikkels. En daar zie ik ook wel een linkje, want dit is natuurlijk ook weer een vorm van prikkeling, hè?
Ja, zeker. Nou ja, er zijn inderdaad heel veel verschillende prikkels. Dus sommige mensen willen gewoon echt heel erg graag die diepte ingaan. Anderen die, dus dan is het echt, gaat het om wat ze dan noemen need to know. Dus er zijn echt dingen die wil je gewoon helemaal uitpluizen. Je wilt het goed begrijpen. Zeker weten dat je het, het echt begrijpt en in de toekomst ook kan toepassen. En andere mensen die zijn nieuwsgierig en eigenlijk gewoon van nice to know, van oh leuk. En die zijn ook veel sneller tevreden met het antwoord. Het is gewoon de ervaring, het proces, dat is eigenlijk waar ze ook al gelijk plezier uithalen. Terwijl bij die andere vorm is het proces misschien wat moeizamer en ik krijg op het einde pas echt dat gevoel van bevrediging en... Maar je wordt dus uitgedaagd op verschillende manieren inderdaad.
Ja, en daar zag ik ook wel weer een linkje met de meer extroverte of de meer introverte mens. Is dat een link die jij ook ziet?
Ik heb er best wel een beetje mee lopen puzzelen van hoe zie ik dat nou precies. En ik denk dat, dat je introvert kan zijn en... toch heb je allebei die vormen van nieuwsgierigheid heb je in je. En zoals ik het nu denk te begrijpen, dan hoor ik heel erg graag jouw mening daarover, is dat toch ook dat hele sociale aspect en de, de drukte, de hoeveelheid mensen, dat dat een invloed heeft. Dus eigenlijk meer dat je omgeving een invloed heeft op nou ja, hoeveel je op kan nemen. Terwijl een introvert iemand kan natuurlijk enorm nieuwsgierig zijn naar andere mensen. Maar misschien belemmerd worden in zijn nieuwsgierigheid naar mensen als die in een enorm drukke omgeving is. Wat weer enorm veel nou ja, aandacht opslurpt en dus eigenlijk ook de nieuwsgierigheid dan belemmert. En ik denk ook dat introverte mensen ook best hele spannende, uitdagende dingen kunnen doen. Ik denk dat ik ook best wel wat introverten ken die in een eentje op een wereldreis gaan bijvoorbeeld. Nou ja, dat is niet zeg maar in een... Ja, dat is niet het idee van, oh, ik blijf lekker thuis, daar is het veilig. En, dus als je naar dat stereotype kijkt van introvert, dan denk ik dat, dat mensen eigenlijk op alle manieren nieuwsgierig kunnen zijn. Maar dat vooral die omgeving bepalend is van hoe nieuwsgierig ze kunnen zijn.
Mm-hmm. Ja, heeft ook te maken met de neurotransmitters, hè? Die komen in jouw boek natuurlijk ook voorbij. Bij introversie, extroversie is met name dopamine een hele belangrijke. Introverten hebben daar minder van nodig, zijn dus eerder overprikkeld wat dat betreft. Maar bij nieuwsgierigheid zit dat weer net anders, hè?
Nieuwsgierigheid geeft je dopamine. Ik vind dat inderdaad ook wel een interessante van wanneer... Nou ja, zeg maar op een gegeven moment heb je dus genoeg. En misschien als je te veel krijgt, dan zul je er ook weer van moeten uitrusten. En dan krijg je gewoon een ander patroon, denk ik. Dat je ook voluit kan gaan, zeg maar, dat je, ik weet niet, op reis kan gaan en spannende dingen kan doen. En dan misschien even meer rust daarna nodig hebt. En daarna ook weer de volgende spannende nieuwe activiteit kan oppakken. Dus dan zie ik die rustperiodes als een belangrijk verschil om dan weer inderdaad op te kunnen laden. En dat je gewoon sneller aan die tak zit van oké, nu heb ik al genoeg dopamine gehad.
Ja. Dus zou je dan zeggen dat voor een introvert de grens van nieuwsgierigheid eerder bereikt is?
Misschien wel. Ik vind het wel ook echt een lastige, want als je dan ook weer kijkt naar de... behoefte aan verdieping. Dan denk ik dat als iemand in een meer prikkelarme omgeving is, daar heel ver in kan gaan.
Ja.
En dus waarschijnlijk in die diepgang veel meer uitdaging op kan zoeken dan een extraverte persoon, omdat hij langer die focus kan houden. En dan zullen ze ook daarna weer die pauze nodig hebben en even geen behoefte hebben aan super prikkelende dingen. Dus ik denk dat ik nu het verschil vooral zie in die pauzes, het opladen dat je tussendoor nodig hebt, maar niet zozeer dat je dat wat een extrovert persoon kan, een introvert persoon niet kan of daar geen behoefte aan heeft, maar misschien in kortere periodes met rust en dan weer verder en... Dus dat patroon, zeg maar, dat zie ik dan als iets anders. Maar niet dat het per se heel anders of veel minder hoeft te zijn.
Oké. En waar zie je zelf, wat dat betreft?
Nou, ik heb de test gedaan die ook op jouw website staat. En dat bevestigde wel een beetje vermoeden. Ik denk dat ik ambivert ben.
Mm-hmm.
En ik denk dat voor een deel daar ook wel aangeleerd gedrag in zit. Ik heb echt uitdaging nodig. Ik hou van nieuwe, verrassende dingen. Dus ik hou ook niet van routine. Dus ik heb dat echt nodig om continu iets nieuws te doen. Maar ik heb wel echt die oplaadperiodes nodig. En ik merk wel dat ik er heel moe van kan worden. En nou ja, wat ik heel erg herken wel in dat introvert is, ik hou echt niet van mensenmassa's. En heel veel mensen om me heen, daar loop ik inderdaad van leeg. Ik vind het fijner om één op één, om in rustige omgeving. Ik ga liever winkelen als in rustige tijden. Ik ga liever naar een museum als het rustiger is. Allemaal dat soort dingen.
Ja.
Dus ja, op die manier denk ik dat ik dan ambivert richting introvert zit.
Ja,
in plaats van.
Ja. Zo klinkt het inderdaad wel, ja.
Ja.
Ja. Nou ja, nu is natuurlijk persoonlijkheid is deels aangeboren, deels ook wel aan te leren natuurlijk. Hoe zit dat met nieuwsgierigheid?
Ja, je hebt trait curiosity. Dat is wat ze dan als aangeboren zien, wat in je persoonlijkheid zit. En wat dan bij de Big Five bijvoorbeeld onder openness for experiences valt. En dan heb je nog state curiosity. En dat is eigenlijk ook een reactie op je omgeving. Dus op die manier noemen ze nieuwsgierigheid ook een overlevingsmechanisme. Het is er om te reageren op dat wat nieuw, wat onbekend is. En om te zorgen dat je niet wegvlucht of stil blijft staan. Maar dat je ook het nieuwe en het onbekende durft te verkennen om zo te leren en ontwikkelen. Je ziet dus dat mensen geboren worden met misschien iets meer die openheid voor nieuwe ervaringen.
Mm-hmm.
Maar dat je omgeving ervoor kan zorgen dat je of minder nieuwsgierig wordt. Die ervaring hebben ook, helaas ook heel veel mensen, dat ze zich gestraft voelen of uitgelachen, belachelijk gemaakt door hun nieuwsgierige vragen of... hoe ze durft te experimenteren met bepaalde dingen. En andersom kan het ook weer heel voedend werken. Als je in een omgeving zit waar mensen je nieuwsgierigheid voeden, waarderen. En ook wat een uitdagende, prikkelende omgeving is. Ja, dan krijg je eigenlijk iedere keer die beloning voor je nieuwsgierigheid. En ja, dat pikken je hersenen natuurlijk op. En die gaan dan zorgen dat je iedere keer opnieuw die prettige, belonende ervaring wil hebben.
Ja.
Dus op die manier helpt nieuwsgierigheid je ook om eigenlijk steeds meer te durven. En dan helpt het heel erg inderdaad als je omgeving daar ondersteunend in is. Die is daar zeker wel van op invloed.
Ja, ja. Nou ja, ik ken jou ook als een heel nieuwsgierig persoon. Hè? Je bent eigenlijk nooit uitgeleerd. Nu ligt het boek er, maar ik neem aan dat je nog steeds wel onderzoek doet naar dit thema.
Ja, dus op verschillende manieren. Dus ook inderdaad de relatie nieuwsgierigheid en intelligentie of cognitief talent of hoogbegaafdheid, hoe je het wilt noemen, dat vind ik een interessante. Maar ook nieuwsgierigheid en lerende organisaties. Dat is ook een onderzoek waar ik bijvoorbeeld aan meedoe. Lerende organisaties en de rol van leiderschap. En in hoeverre je mensen weer als in die leidinggevende rol kan stimuleren om te leren. Soms eigenlijk gewoon de toestemming ook te geven. Een onderzoek wat ik nu zou willen opstarten, wat echt nog in de eerste fase zit, is dat ik het heel interessant vind om te kijken hoe nou precies die relatie tussen nieuwsgierigheid en een burn-out of een bore-out ook zit. Want nieuwsgierigheid kan het voorkomen, dus dat is heel krachtig daarvan. Maar ik ken ook genoeg mensen die zich verliezen in hun nieuwsgierigheid en... Ik heb zo'n vermoeden dat nieuwsgierigheid en eventueel juist ook een hele hoge stresstolerantie, dat bij zou kunnen dragen dat mensen eigenlijk een beetje te ver gaan, te veel van zichzelf vragen en zo richting een burn-out kunnen gaan. Terwijl ze dus eigenlijk heel werkgelukkig zijn, allemaal leuke dingen doen en ook zelf heel erg graag blijven werken, omdat ze er enorm veel energie uithalen. Maar mm-hmm. Eigenlijk toch net een stapje te ver gaan. Dus dat vind ik dan ook een hele interessante. Nou, dat ik eigenlijk nieuwsgierigheid promoot, waar ik ook helemaal achter sta. Om dan ook te kijken van, maar het gaat natuurlijk altijd om een beetje om een balans. En wanneer ga je te ver met je nieuwsgierigheid? En hoe voorkom je vooral dat je daar te ver in gaat?
Ja. Hoe doe je dat zelf?
Met vallen en opstaan. Dus ja, ik denk een beetje de standaard dingen. Toch leren, beter te leren luisteren naar je lichaam. Zeg maar, in mijn geval, zeg maar, ga. Ja, ik weet niet, ik kan altijd gewoon wel doorgaan. Dus, maar ja, op een gegeven moment krijg ik wel pijntjes hier en daar. Of word ik heel erg moe, of word ik sneller boos.
Ja, herkenbaar.
Geprikkeld. En ook als ik op een gegeven moment merk, dat vind ik ook wel heel interessant. Zeg maar, je put jezelf en de neurotransmitters die je nodig hebt om nieuwsgierig te kunnen zijn, die put je ook uit door maar door en door te gaan.
Mm-hmm.
En die kennis daarover, dat vind ik ook heel interessant. Dan herken je opeens beter van, oh ja, dit is gewoon niet verstandig. Ik ben nu gewoon eigenlijk die neurotransmitters aan het uitputten. Die zijn straks op. En dan kan ik nog wel willen, maar dan heb ik die focus helemaal niet meer. En dan ben ik gewoon heel veel energie aan het gebruiken om heel weinig op te nemen. Terwijl dat eigenlijk het belonend is, dat je toch informatie binnenkrijgt en dat je die ook kan verwerken.
Inderdaad, ja.
Dus op die manier zijn dat dingen waar ik nou op let. Dus het is een combinatie van je lichaam, maar ook wel weer cognitief gewoon nadenken van, hé, wat gebeurt er nu? Wat mm-hmm. doe ik nou en hoe handig is dit?
Ja.
Dat ik dit op deze manier doe. En daarom vind ik het heel mooi, ook wat jij doet bijvoorbeeld met kennis over introversie en ook over nieuwsgierigheid. Het helpt toch als je er iets van weet.
Mm-hmm.
Je begrijpt hoe het werkt, dan begrijp je opeens beter waarom je zo handelt zoals je doet. En ook,
ook wat je nodig hebt, hè? Ja.
Ja.
Waar je grens ligt, heel belangrijk.
Ja.
Ja. Nou ja, nu doe je dit onderzoek natuurlijk ook omdat je het leuk vindt, maar het heeft ook een functie. Dus hoe kun je dit toepassen binnen het onderwijs?
Ja, bij het onderwijs pas ik het zelf toe op verschillende manieren. Om studenten te leren hoe ze leren. en ook hoe je jezelf kan motiveren om te leren. Dus ook als je het bijvoorbeeld over de leerkuil hebt, ik weet niet of iedereen daar bekend mee is, maar dat je toch op een gegeven moment, als je echt aan het leren bent, dan ervaar je altijd dat het op een gegeven moment moeilijk wordt en dat je de neiging hebt om het op te willen geven of dat je denkt, nou, dit gaat me gewoon niet lukken. En dan kan je je eigen nieuwsgierigheid prikkelen of als je ook weet van, oh ja, dit is normaal dat ik dit nu ervaar. En ik ervaar nu stress, maar het is goed dat ik die stress ervaar, want daardoor ga ik juist, zeg maar, word ik nieuwsgierig, ga ik door. En als je merkt van de stress wordt me te veel, dan kan je dus leren van, oh, ik heb dan bijvoorbeeld extra informatie nodig. En ik moet gewoon hulp vragen aan iemand. Of ik moet kijken naar wat ik wel weet en vanaf daar weer verder gaan. En zo kan je hele makkelijke strategieën leren om ook om door te zetten wanneer het moeilijk wordt met leren. En dat is natuurlijk iets, dat is eigenlijk ook die stresstolerantie. Dat je leert van, leren gaat gepaard met stress.
Mm-hmm.
Dat hoort anders dan, als je helemaal geen stress ervaart, dan ben je waarschijnlijk niet aan het leren.
Nee, dan zit je nog in je comfortzone natuurlijk.
Ja, dus als studenten dat begrijpen, is dat vaak wel een eye-opener ook. Bijvoorbeeld dat studenten ook echt tegen mij hebben gezegd van, oh, dus het is normaal dat ik zo af en toe stress ervaar en dat ik het echt niet weet. En zo van, oh, dan past die studie misschien toch wel bij me. Ik dacht dat omdat ik het niet allemaal in één keer kan en omdat ik stress ervaar, dat deze studie niet goed voor me is. Nou ja, dan heb je natuurlijk het begin van een gesprek zo van, nou ja, misschien dan dus eigenlijk als je toch het dan wil weten, dan is dat eigenlijk een heel mooi teken als je het niet opgeeft. Maar sommigen interpreteren dat dus echt als een soort negatief teken van, dit is niet goed. Het moet alleen maar leuk en makkelijk zijn, anders past het niet bij me.
Ja.
Dat vond ik wel een eye-opener. Maar ook bijvoorbeeld het selecteren van passende stages en afstudeeropdrachten. Nou, dat is natuurlijk heel erg mooi als je iets gaat onderzoeken of gaat doen wat bij je past. En waarvoor je gemotiveerd blijft. Nou ja, en daarvoor is het weer handig om te weten van wat prikkelt jouw nieuwsgierigheid. Want nieuwsgierigheid gaat gewoon over autonome motivatie. En het is eigenlijk een manier van jezelf motiveren. Dus dat is heel krachtig als studenten dat leren. Nou ja, dat zijn twee voorbeelden die eigenlijk al heel basis zijn in het voor het onderwijs. Want, hoe leer je en hoe ga je met onzekerheid om? En ja, ook hoe ontdek je wat bij jou past en waardoor je door kan gaan, ook als het even moeilijk wordt, maar omdat het je toch echt, echt bij je nieuwsgierigheid past.
Ja, ja, mooi. Nou, nu ben je zelf heel nieuwsgierig. Stel dat er nou mensen luisteren die denken, nou, ik ben echt helemaal niet nieuwsgierig. Hoe kun je dat nou trainen?
Oh, nee, dan zou ik eerst willen zeggen dat heel veel mensen die aan mij vertellen dat ze niet nieuwsgierig zijn, als ik maar een paar vragen stel, dan ontdekken ze vaak dat ze toch wel heel nieuwsgierig zijn. Dus dat is het eerste. Iedereen is nieuwsgierig. Alleen je bent misschien naar andere onderwerpen of op een andere manier nieuwsgierig dan andere mensen. Dus dat is denk ik heel belangrijk, dat je dat van jezelf leert begrijpen. Dat leg ik dan ook uit in mijn boek, dat je ontdekt op wat jouw nieuwsgierigheidsprofiel is. Ja, en hoe je het kan ontdekken, is dan eigenlijk jouw nieuwsgierigheid volgen. Dus leren ontdekken van, hey, wanneer ben ik nieuwsgierig? Hoe voelt dat in mijn lichaam? Wat voor dingen in mijn omgeving prikkelen mijn nieuwsgierigheid? En die dan volgen en dan eigenlijk iedere keer weer opnieuw ervaren van, oh, dit is belonend, want je hersenen maken dus ook die neurotransmitters aan die je energie geven, wat heel prettig is. Die ook je een belonend gevoel geven. En heel erg leuk, je kan je beter focussen als je nieuwsgierig bent. En dat is ook echt een enorme, nou ja, bonus in deze tijd, dat je zo makkelijk afgeleid wordt. Is het gewoon een heel fijn gevoel als je kan focussen en dus ook echt in de flow komt.
Nou, nu hebben we natuurlijk ook een boekenruil gedaan, hè?
Ja.
Je hebt mijn boek ontvangen. Ja. Waar ben jij nou nog nieuwsgierig naar op het gebied van introvert leiderschap of introversie?
Ja, nou, het heeft echt wel ertoe geleid dat ik nog beter wilde begrijpen wat is het nou eigenlijk. En ook dat ik me betrapte op hoeveel stereotype beelden ik van introversie heb. En ook van de meer extraverte personen. En ik merkte dat echt ook als ik dan, want ja, ik ben ook wel de literatuur ingedoken om het nog beter te begrijpen. En ik merkte echt dat ik iedere keer weer die vooroordelen van me af moest schudden. Omdat ik dan, bijvoorbeeld, ik merkte dat ik openness to experiences en introversie, dat ik dan toch een vooroordeel had van, oh ja, misschien. Zeg maar qua theorie, dat ik dan eerst verwachtte van, oh, dan ben je misschien minder nieuwsgierig. Maar als je dan je wat meer in verdiept, dan merk je van, nee, dat is gewoon gescheiden van elkaar. Ja, dat zie ik in de praktijk ook. Maar dan merk je dat, dat vind ik altijd het interessante van literatuur. Je kan iets lezen en dan denk je dat je het begrijpt. En dan kan je daarmee heel erg makkelijk gaan veralgemeniseren. Mm-hmm. En dan, als je wat dieper induikt, dan denk je van, oh ja, nee, er zit nog veel meer achter. Gewoon het eerste oordeel van, openheid tot ervaringen en introversie, dat zijn tegenpolen of zo, dat klopt helemaal niet. Het is niet dat het een en ander.
Er zijn geen correlaties tussen die twee.
Nee, en dat vond ik dus zelf ook eigenlijk heel prettig om te ontdekken, omdat ik mezelf dus ook iets meer richting die introversie zie. Zo van, ik zoiets had van, hè, maar wat is het nou? Want ik voel me meer, toch wel iets meer introvert, maar ik ben ook echt wel nieuwsgierig en, weet je, klopt nou een van die twee niet? Of hoe werkt het? Dus dat vond ik heel belonend.
Ja. Ik denk dat het gewoon een ander soort is, hè? Zoals je zegt. Van, nou, gewoon lekker in je eentje er helemaal induiken. Eigenlijk precies zoals je beschrijft. Hè? Van, nou, dan ga ik die literatuur ook nog lezen. Ja, dat is eigenlijk een hele introverte manier. Want een extrovert, die op een gegeven moment heeft hij toch weer behoefte aan even een praatje. Dan denk je, nou, ik ga nu even wat anders doen. Terwijl jij helemaal in zo'n loophole terechtkomt.
Ja.
Oh, dan ga ik nog meer lezen en nog meer. Dus dat
ja,
is dan
en
toch
ik vind
wel
het dan
een
echt heerlijk om dat te doen. En ik vond het ook wel echt een feest van herkenning om in je boek te lezen. En ook wat ik gewoon een hele mooie boodschap vind, inderdaad, van leren te herkennen bij mensen. en er ruimte voor te geven. En wat dat betreft geven we eigenlijk dezelfde boodschap.
Ja.
Inderdaad, van leer het herkennen, leer het waarderen en geef er ruimte aan. Dan kunnen mensen inderdaad in hun kracht staan. Dus ja, dat vond ik heel herkenbaar. En dan vind ik dit een hele mooie aanvulling op inderdaad. Dat mensen vaak, nieuwsgierige mensen, dan toch wel zien, weet je, degene die het hardst vragen en heel erg veel vragen stellen. Of die dan, ik weet niet, allerlei spannende dingen gaan doen. En dat zien ze dan als extravert. Terwijl sommige dingen dus rustig ook gedaan kunnen worden door een meer introvert persoon.
Ja. Ja.
Dus dat, dat is wel een boodschap die ik ook dankzij jouw boek meer zou willen delen. Van, oh ja, er zitten, ja, pas heel erg op waar, in welk hokje iemand zet of je jezelf. Kijk vooral naar wat mensen doen.
Ja, en ook dat nieuwsgierigheid er ook gewoon mag zijn, hè? Want ook dat kan af en toe een beetje ongemakkelijk zijn. Zoals je al omschreef, soms kun je zo nieuwsgierig zijn dat mensen er een beetje om gaan lachen of denken, oh, wat een impertinente vraag stel je nu.
Ja, precies. Nou ja, daar is natuurlijk inderdaad ook veel werk. Maar dat is het leuke is als je zelf ervaart dat je nieuwsgierigheid kan volgen en wat het je oplevert. Dan merk ik, als ik mensen dan vraag van, oh ja, weet je, jij hebt het nou zelf ervaren. Ja, als jij je nieuwsgierige zelf durft te zijn, dan geef je andere mensen, ook je collega's, eigenlijk ook al toestemming om ook nieuwsgierig te zijn. En heel erg vaak kijken we dan weer naar die leidinggevende. Van, jullie moeten zorgen dat wij nieuwsgierig hier kunnen zijn. Maar ik denk dat we als collega's enorm veel invloed op elkaar hebben.
Ja.
En dat het daar ook echt begint. Dat, ja. Dus als je een beetje moedig durft te zijn en gewoon toch echt al die vragen te stellen die je hebt. En ook je enthousiasme daarbij te tonen. Dan denk ik dat je anderen heel erg helpt om ook nieuwsgierig te durven zijn. En ja. Als je het dan over introverten hebt, dan denk ik dat in vergaderingen dat ook heel erg kan helpen. En om te beseffen dat je ze af en toe dan even mensen dus die tijd daarvoor moet geven. Of moet kijken van, ik zie wel veel bij jou gebeuren, non-verbaal. Maar ik weet niet, heb je er ook iets over te vertellen? Nou ja, dan vaak komen er dan hele mooie antwoorden.
Ja, ja. Zeker.
Dus op die manier, denk ik dat ook weer kan helpen voor de introverte medewerker, als je ziet hoe nieuwsgierigheid daar ook weer kenmerkend voor is.
Ja, het mag er allebei zijn, hè?
Ja, ik vind het vanzelfsprekend, maar het moet nog gezegd worden, ja.
Ja, zeker. Oké, nou, dat lijkt me een hele mooie om mee af te sluiten. Dus dankjewel voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan.
Dit was het verhaal van Dani. Vond je haar verhaal interessant? Zorg dan dat je je abonneert op deze podcast, zodat je direct een seintje krijgt wanneer er een nieuwe aflevering is. Wil je zelf een keer te gast zijn? Neem dan gerust contact met me op. Tot de volgende keer!